Ik heb een broer die eigenlijk een grapjas is. En die zegt, als je de 50 gepasseerd bent, dan gebeuren er 3 dingen. Dan word je vergeetachtig. En je haar wordt wat dunner. En die andere ben ik ook al vergeten. En ik ben dus mijn stropdas vergeten. Had u nog niet gezien, hè? Maar het gaat om de inhoud, hè? Het gaat om het hart. Ja, zo, het ijs is al gebroken. En vorige week hebben wij een gezegende doopdienst gehad. Het was een groot feest. De waterdoop die wordt ook vergeleken met de tocht door de Rode Zee van het volk van Israël toen ze uit Egypte trokken. Maar kent u deze al? Ja, ik ben ook de 50 gepasseerd, misschien heb ik dit al een keer verteld. Er was een man, was pas bekeerd en hij was in het Sonsbeekpark en hij las relaxed in de Bijbel over de uittocht van Israël. En terwijl hij aan het lezen was, riep hij uit: halleluja, halleluja. Want hij was daarover aan het lezen. En op dat moment kwam er een theoloog, een doctorandus, professor in de theologie. En hij vroeg aan die man: wat is er aan de hand? En die man die zei dan heel enthousiast: kijk dan hier, wat er staat in de Bijbel. God heeft de zee doorkliefd met zijn kracht, met de wind. En het volk, het miljoenenvolk, die kon zo door het water gaan. Dat is toch een groot wonder. En de theoloog, Theo die loog, die kalmeerde hem en die zei: ach, jongeman, het is wetenschappelijk bewezen dat op dat moment de Rode Zee maar 50 centimeter water was. Dus het is helemaal geen wonder, groot wonder, dat Israël, dat het volk door het water kon gaan. Nou, die man was een beetje teleurgesteld en die ging weer zitten. Maar hij ging ook weer lezen. En die theoloog, die was, die liep weg en die was heel trots, heel hoogmoedig van: oh, ik heb weer een goede daad verricht, hè. Jongen, die mensen van tegenwoordig, die geloven in wonderen. Dat is toch niet meer van deze tijd. Dat heb ik toch maar even rechtgezet. Maar opeens hoorde die theoloog: halleluja, halleluja. En hij keerde zich om. En die man was dus weer aan het juichen. En die juichte en die maakte vreugdedansjes. Halleluja. En die theoloog die zei van: wat is er nou? Ik heb toch uitgelegd? Het is geen wonder. Nou, zegt die man, lees dan. Hier staat dat het machtige leger van Egypte met paarden en ruiters helemaal vernietigd werden. Ja, nou, en? Ze werden vernietigd in 50 centimeter water. Dat hebt u toch gezegd? Ja, dat was even een christelijk mopje. En maar in 1 Korinthe 10 staat dat de tocht door de Rode Zee van het volk van Israël het beeld is van de waterdoop. En dat klopt ook wel. Met onze waterdoop hebben we ons oude leven begraven. En met een nieuw leven zijn we opgestaan. En in het water zijn achtergebleven en verslagen de demonen van de boze. Dus net als het volk van Israël. Ze gingen door de Rode Zee. En het leger van Egypte, die ging hun achterna. Maar het water kwam weer terug. En het leger van Farao, en dat is eigenlijk het beeld van de boze, die werd vernietigd. En zo ook onze waterdoop. De boze en zijn trawanten, die hebben geen greep meer op ons. En daarna was het feest. Mozes schreef een lied op de overwinning van God. En Mirjam, zij pakte een trommel en begon te dansen. en de vrouwen van het volk van Israël, die gingen haar achterna. En die gingen haar ook dansen. Er was feest. En dat was vorige week ook. Er was zo'n groot feest. Ik heb mensen zien huilen van blijdschap en van dankbaarheid. En dat is een feest voor de ziel. Oh, ik heb vorige week genoten van het begin tot het eind. En dat doet mij denken aan mijn eigen waterdoop. Dat was toen in Tilburg. In totaal waren er 70 dopelingen. Maar dat waren met een aantal gemeentes. En van Arnhem waren er 7 dopelingen. Dat waren broeder en zuster Sumakut. Ze zijn er niet. Oh ja, zuster Sumakut. Rudy en Mabel. Zuster Sri was daar. Zuster Hera, de moeder van Marnie. En zuster Jolanda. Weet je het nog? Ja, hè? Dat was ook een groot feest. En wat wel jammer was, was dat onze voorganger en zijn vrouw er niet bij konden zijn. Vanwege ziekte van tante Nol. Ze had het aan het hart. Maar de daaropvolgende week werd dat helemaal goed gemaakt. Want oom Nol zei ook nog van, wij zijn in de geest bij jullie en wij bidden voor jullie. Maar de daaropvolgende week was er een speciale boodschap voor ons, voor de dopelingen. Je was gedoopt, maar hoe ging je verder? Wat waren de volgende stappen? Ik was daar zo blij mee. Het heeft mij enorm gesterkt en mij op de weg geholpen in mijn geestelijk leven. Dus deze morgen is het woord gericht aan de dopelingen. Maar ook aan hen die al gedoopt zijn. Wat zijn de volgende stappen? En is er misschien iets verkeerd gegaan? En ook voor hen die nog niet gedoopt zijn. Hoe gaan we verder? Wat zijn de volgende stappen? Ja, je moet niet denken van, oh, nou ben ik gedoopt. Nou, ga ik naar de hemel? Nee, nu begint het pas. Het is geen paspoort naar de hemel. Nu begint het geestelijk leven pas. Nu wordt het spannend. Nu wordt het een avontuur. En in de Bijbel staan veel beelden over de waterdoop en de stappen erna. Maar ik wil met u bekijken in Exodus 15, vers 22 tot en met 27. Dat gaat over het volk die van Israël die door de Rode Zee zijn gegaan. En dit zijn de volgende stappen. Ik zal het u even voorlezen. U kunt ook meelezen. Hè? Vers 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee, de Schelfzee is ook de Rode Zee, opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Dus dit was na de waterdoop en het feest. En Mozes, eigenlijk God, leidde het volk direct naar de woestijn, naar de wildernis. Het christelijk leven is niet alleen roze geur en maneschijn, maar we gaan elke keer naar een volgende fase. We gaan een stapje verder, we gaan een treetje hoger om te groeien. Dus eerst was daar de bekering, dan de waterdoop en dan kan het zijn dat je al door de woestijn wordt geleid, door de wildernis. Dat is een moeilijke strijd, een overleven soms. Maar hoe gaan we daarmee om? God brengt ons naar die wildernis, naar de waterdoop, zodat wij vooruit kunnen gaan, zodat wij zullen groeien. En na die 3 dagen, door de woestijn getrokken te hebben, vonden ze geen water. Het volk vond geen water. Ja, en bij ons in Nederland hebben we genoeg water. Het regent hier volop. En het is heel makkelijk water direct uit de kraan. Ja, maar daar in het Midden-Oosten, vooral in de tijd van vroeger, daar had je geen NUON of een waterleidingmaatschappij. En dat was in de wildernis. Dat was in de woestijn, in the middle of nowhere. En het miljoenenvolk had dorst. In die 3 dagen was er al dorst, in de woestijn, in die hitte. En na 3 dagen vonden ze geen water. Maar dit moeten we wel in ons achterhoofd houden, dat God had dit geleid. God leidde het volk naar de woestijn, zodat zij enorme dorst kregen naar water. Ze hadden zo'n dorst naar een bron, naar water. Ze snakten naar water. Ik neem je ook even een slokje. We gaan nu even terug, 600 jaar terug, naar het boek Genesis. Naar Genesis 16. Want Abraham, met zijn kleine volk, was daar ook in de woestijn Sur. Hij was ook uit Egypte gegaan. En Abraham had daar grote rijkdom verworven. Want hij kreeg giften van de farao, slaven en slavinnen. En Abraham was met zijn volk ook in de woestijn Sur. En Abraham kreeg de belofte van God dat hij dat er vanuit hem een grote natie zou komen. Maar er was een probleem. Sarai was onvruchtbaar. Maar zij dacht, ik geef mijn slavin, Hagar, aan Abraham om voor mij een kind te baren. Tegenwoordig heet dat een draagmoeder. Maar ja, dat gaf de nodige conflicten tussen Sarai en de slavin Hagar. En Hagar, die werd zwanger, maar ze werd ook hoogmoedig. En ze verachtte haar meesteres, Sarai. En Sarai, die klaagde bij Abraham over haar. En Abraham zei aan Sarai dat ze met Hagar mocht doen wat ze wilde. Nou, Sarai, die sleepte Hagar en vernederde haar voor het hele volk. En leerde haar een lesje om te laten zien wie de meesteres was. En gevolg was dat Hagar vluchtte. En dat wil ik met u lezen. In Genesis 16, vers 7 tot 9. Dus Genesis 16, vers 7 tot en met 9. Ik zal het u even voorlezen. De engel van de Heere vond haar bij een bron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. Daar heeft u weer Sur. En hij zei, dus de engel van God zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan? En waar gaat u heen? Zij zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Dus de engel van de Heer, een engel betekent eigenlijk vertegenwoordiger van God. Een tegenwoordigheid van God. En hij wist van de vlucht af. En Hagar betekent ook vreemde of vluchteling. Hagar is in dit opzicht het beeld van de mens die van nature altijd wil vluchten. Kijkt u maar naar Adam. Hij verborg zich voor God. Eigenlijk vluchtte hij voor God. Kain vluchtte voor het aangezicht van God, omdat hij zijn broertje had vermoord. Zelfs de grote profeten, zoals Jona, die ging de andere kant op. Die vluchtte de andere kant op. En de grote profeet Elia, die vluchtte voor Isabel. Maar God zag de ellende van Hagar en zei aan haar misschien wat ze helemaal niet wilde horen. Ze was juist gevlucht voor haar meesteres Sarai en nu moest ze weer terug. En dat was het advies van God. En dat was eigenlijk ook het raadsplan van God. Keer terug naar je meesteres. Wees nederig en wees je meerdere gehoorzaam. Dat was een moeilijke, misschien wel tegenstrijdige raad. Maar het was wel de juiste. Zo moeten wij ook zijn. Juist bij de meerdere, bij onze meerdere, die hard voor je kan zijn. Ga terug. Onderwerp je aan haar. Want dat zei God ook aan Elia toen hij bij de berg Horeb kwam. Keer weder op uw schreden. Dus ga terug. En keer terug wil ook zeggen bekering van je natuurlijke karakter. En waarom was het voor Hagar goed om terug te gaan? Omdat ze dan ook terugging naar Abraham. Want God openbaarde zich aan Abraham. Abraham was de uitverkorene van God. Abraham had de belofte. Hagar moest dus terug naar eigenlijk naar de plaats van de kinderen Gods. Daar waar God zich liet zien. Dat was de raad van God. En God gaf Hagar ook de belofte dat zij gezegend zou worden. En ook haar zoon Ismaël zou gezegend worden. Dan wil ik u met u verder lezen in vers 13 en 14. Vers 13 en 14. Daar staat, en zij, dus Hagar, gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachai Roy. Zie, hij ligt tussen Kades en Bered. Hagar was daar bij die bron Lachai Roy. Dat wil zeggen dat zij een ontmoeting had met God. En we hebben te maken met een levende God. Lachai Roy betekent de bron van de levende die naar mij omziet. En Hagar, die ging terug. En ze vernederde zich voor Sarai. Maar later werd Sarai ook zwanger. En Isaac werd groter. Ismaël werd groter. En het conflict werd groter. En het gevolg was dat Hagar en Ismaël verdreven werden door Abraham. En dat wil ik ook met u lezen in Genesis 21, vers 15 tot en met 19. Genesis 21, vers 15 tot en met 19. Toen het water uit de zak op was, dus Abraham had Hagar en Ismaël een stuk brood en een zak met water gegeven. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten. Want zij zei, laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl zij op een afstand zat, begon zij luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft de stem van de jongen gehoord, die daar ligt, geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem goed vast. Houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. En God opende toen haar ogen, opdat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. En zo bleven zij in leven. En Ismaël, die werd groot. Hij was de vader van de Arabieren. Maar ik wil u wijzen op twee dingen, namelijk in vers 17. Dat God hoorde naar de stem van de jongen. En Ismaël betekent ook God hoort of God zal horen. In Genesis 16 was het dat God naar Hagar had omgezien. En hier hoort God naar het jongetje. Moeders, vaders, hebt u het moeilijk met uw kinderen? Ziet u het met leden ogen aan dat uw kinderen bijna omkomen van de dorst, bijna dreigen te sterven, dat wil zeggen geestelijk sterven, dat ze geestelijk bijna dood zijn? dat ze niet meer naar de kerk willen of zo. God ziet naar u om en God hoort. God hoort naar de stem van het kind. Daar is hoop. Vaders en moeders. Dus God ziet en God hoort. God wees Hagar op een waterput. En Hagar gaf de jongen te drinken. En dat is de oplossing. De waterput. De bron is de oplossing. Moeten de jongeren de bron geven. Ik wil nog even voorlezen uit van Lachai Roy. Dat is in vers 62 en 63a over Isaac. Vers 62. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai Roy. En hij woonde namelijk in het zuiderland. En Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. En ook in Genesis 25 vers 11 staat: het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac ging bij de put Lachai Roy wonen. Maar het gaat hierom. Hier wordt tot tweemaal toe vermeld dat Isaac ook bij die put was. Bij de bron Lachai Roy. Hij woonde bij de put, bij die bron. Isaac had het heel goed begrepen. Bij de bron had je een ontmoeting met God. Hagar had het ook meegemaakt. Die had het tot tweemaal toe, had Hagar een ontmoeting met God. Maar het was alleen maar een korte ontmoeting. Het was een incidentele ontmoeting, een kortstondige ontmoeting. Bij Isaac was het anders. Isaac bleef wonen bij de bron. Dat wil zeggen, hij had een permanente ontmoeting met de Heere God. Continu had hij een relatie met God. Continu kon hij zijn dorst lessen bij God. En hij kwam daar ook bij de bron om te bidden. En we hebben gelezen, de grote vader Abraham, die kwam te sterven. Dat was een groot verlies voor het volk. Was een groot verdriet voor Isaac. Maar daar, bij die put, bij de bron Lachai Roy, vond hij troost bij God. God troostte hem en zegende Isaac. En hij bleef daar wonen. Continu had Isaac een ontmoeting met God. Lezen veel over in de Bijbel over de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De God van Isaac, dat is een persoonlijke relatie met God. Bijbel vaak genoemd de God van Isaac. Dat is een persoonlijke relatie. Ja, de bron. Het water is ook drinken van het woord van God. Het tot je nemen van het woord van God. Dat je als het ware geheiligd wordt door God. En dat je gereinigd wordt door het woord van God. Het staat ook in Efeze 5. Door het badwater van het woord van God worden we gereinigd. En we gaan terug naar Mozes en het volk van Israël. Na de waterdoop. Na die woestijnreis van 3 dagen. Vers 23. Ik zal vers 22 nog een keer voorlezen. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Oh, dat was verschrikkelijk. Na 3 dagen in de volle hitte van de woestijn was er geen water. Vers 23. Toen kwamen zij bij Mara en zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Ja, het volk van Israël kwam bij Mara. Ze vonden eindelijk water. Ze vonden eindelijk een bron. Maar het water was bitter. Ze konden het niet drinken. Bitter. Bitterheid. Veel bitterheid kunnen wij ook ervaren in ons leven, in ons geestelijk leven. Je kunt zo je best doen. Je doet zo goed mogelijk van alles goed. Maar toch kun je een bittere ervaring krijgen. Een zeer bittere ervaring. En van wie en waardoor krijg je een bittere ervaring? Van mensen van wie je het niet verwacht. Van je familie. Van je broeder, van je zuster. Maar God laat het toe. Hij wil zien of wij geestelijk gegroeid zijn. Hoe reageren wij op de bitterheid die op ons afkomt? En soms kan die bitterheid ons helemaal in beslag nemen. Ja, en ik kan me de reactie van het volk van Israël wel begrijpen. Vers 24. Toen morde het volk tegen Mozes en eigenlijk tegen God. En die zeiden, wat moeten wij drinken? Want het water was bitter. Het volk mopperde, murmureerde. Ze wilden geen bittere ervaringen. Ja, hoe zit het met ons? We kunnen zo makkelijk mopperen, murmureren. Dit is niet goed, dat is niet goed. Door al die bitterheid is dat begrijpelijk. En we zijn hier gekomen bij het bittere water van Mara. En het overkomt iedereen. Dat bittere water, het overkomt iedereen in ons geestelijk leven. Ook na de waterdoop. Bittere ervaringen. Wat gaan we dan doen? En Mozes, ja, Mozes was echt een ware dienstknecht van God. Een ware leider voor het volk. Ze mopperden tegen Mozes. En wat deed Mozes? Hij beschuldigde het volk van Israël niet. Er was geen verwijt. Maar Mozes, die kwam tot God. En Mozes, die riep tot God. Vers 25. En hij riep tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Dus God wees het stuk hout aan Mozes. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Dat bittere water werd zoet door het hout. Het hout is het kruis van Jezus. God de Vader wijst ons naar het kruishout van Jezus. Hier heeft God het volk op de proef gesteld. God laat die bittere teleurstellingen toe om ons op de proef te stellen. Maar als wij tot het kruis komen, als we tot Jezus komen, wordt de bitterheid zoet. En dan achteraf, dan koester je juist die bittere ervaring. Dat je kunt zeggen, dank u voor het kruis. Dat je kunt zingen, dank u voor het kruis. Of wat het zangkoor gezongen heeft. Jesus, we crown you with praise. Jezus, wij kronen u met lofprijs. Dit is wat het kruis kan doen. En bij het kruis is er genezing. In de eerste plaats genezing voor onze ziel. Want bitterheid doet pijn in je ziel, in je hart. Als je bij het kruis komt, dan is daar vergeving. En waar vergeving is, kan er genezing zijn. En dit is de belofte van God, dat kunnen wij lezen in vers 26. Dat er genezing is als wij zijn woord onderhouden en doen. Vers 26. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. God is onze genezer. Hier bij het kruis van Jezus is er genezing. Door zijn striemen zijn wij genezen. En hier is de belofte dat als wij zijn woord onderhouden, als wij naar zijn woord luisteren, als wij zijn woord doen, dan zal er geen ziekte over ons komen. Straks bij het heilig avondmaal mogen wij claimen op dit woord voor genezing naar lichaam, ziel en geest. En nu komen wij tot het doel. tot de volgende stap van de waterdoop. We hebben de bekering gehad, onze tocht gaat door. We hebben besluit genomen om gedoopt te worden. We hebben ons laten dopen. We hebben feest gehad. En daarna is het leven van een kind van God als een tocht door de woestijn, door de wildernis, van bergen en dalen, bergen van zegeningen en dalen van bittere ervaringen. Maar die kunnen ook zegeningen zijn. We hebben gelezen over de bronnen waar Hagar tot 2 maal toe gekomen was. En Isaac, die bleef wonen bij de bron. En de bron was een ontmoeting met God. Isaac was continu bezig met God. Isaac had een voortdurende ontmoeting, een relatie met God. Komen tot de bron, met een hoofdletter, is de volgende stap na de waterdoop. En dat wil ik met u lezen in vers 27. Dat is de volgende stap van de waterdoop. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Het volk van Israël kwam bij Elim. Van Mara, het bittere water, het werd zoet gemaakt door het hout. En daarna kwamen ze bij Elim. 12 waterbronnen, niet 1 bron, maar 12 waterbronnen. En 12 is het getal van vermenigvuldiging. En 70 palmbomen. Het volk kon volop drinken. En Elim was een oase in de woestijn. Met heerlijk verkwikkend water. 12 waterbronnen. Een heerlijke schuilplaats onder die palmbomen. En het volk van Israël sloeg daar hun kamp op. Dus net als Isaac bleven ze daar als het ware wonen. Omdat daar de bron was. Ze hadden geproefd van de bron, omdat God daar was. Elim betekent letterlijk veel bomen. Maar naar mijn mening betekent het ook een plek om tot rust te komen. Een plek waar we God kunnen ontmoeten. Een plek waar God ons wil troosten. Een plaats waar we zijn nabijheid kunnen ervaren. Een plaats om toegerust te worden, om door het leven te gaan. Elim betekent levend water. Elim is de volgende stap van de waterdoop. Elim, 12 waterbronnen, dat is de geestesdoop. Daarom heeft God ons die dorst gegeven. Want hoe groter de dorst, hoe meer je verlangt naar het water. We moeten dorsten naar het levende water. God is de bron zelf. Er staat in Jesaja 55. O al gij dorstigen, komt tot de wateren. En in Openbaringen 22 kunnen we lezen dat het water, het levende water, komt vanuit de troon van God als een zuivere rivier. En er staat aan het eind dat de geest en de bruid zeggen: en laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Gratis, het is gratis. En in Johannes 4 kwam de Samaritaanse vrouw om water te putten. En wie ontmoette ze daar? Ze ontmoette Jezus. En ze nam Jezus aan als de bron van levend water. Het is feest. Jezus is de bron. Hij is de doper met geest en met vuur. En hij nodigt ons uit. Ik wil tenslotte met u lezen Johannes 7, vers 37 en 38. Johannes 7, vers 37 en 38. En dat was de laatste dag van het feest. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er in vers 39 dat dit gaat over de Heilige Geest die in ons zal zijn. Dopelingen, gemeente, laten wij naar Elim gaan. dat wij drinken van het levend water. Dat we vervuld zullen worden met de Heilige Geest. Dat we ingaan in het heiligdom en hem dienen in reinheid en heiligheid. Dopelingen, gemeente, laten we in reinheid de Heer dienen, in heiligheid. Ja, vorige week was er een soort aardbeving, er was een feest. Maar vandaag is het ook een feest. Laat er vandaag een soort vulkaanuitbarsting zijn. Een Pinksterfeest van het drinken van het levend water. Er wordt gezegd dat de vervulling van de Heilige Geest is als een kroon op je geestelijk leven. Dat je een christen mag zijn. Nou, dat is misschien ook wel zo. Maar, en als wij, want God komt in je wonen. Als wij bij de bron komen, als wij bij het water komen, dan komen altijd het kruis van Jezus. Jezus, of God de Vader, wees Mozes op het kruis. Wees Mozes op het hout. En het volk van Israël, die wist het. En Jezus gaf zijn leven. Jezus gaf zijn bloed voor ons aan het kruishout van Golgotha. Laten we hem straks bij het heilige avondmaal, laten we hem kronen met lofprijs. Zoals het zangkoor gezongen heeft. Jesus, we crown you with praise. Jezus, wij kronen u met prijs. De Heere zegen u met deze boodschap van de bron van het levend water. Laten we tot de Heer komen, hè?
The first time you came, they crowned you with thorns, as on an old rock its cross you were laid. But the next time you come, it won't be for this time we crown you with praise.
Jesus, we crown you with praise. Love.